Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Goedemorgen Guus, op onze maandagmiddag van 9 april.
Hi Chris.
Ja, het wordt volgens mij een ingewikkeld potje close White House reading vandaag. Ik moet zeggen dat ik het er niet eenvoudiger op vind worden wat dat betreft. Ik bedoel dit, we hebben de afgelopen twee weken een president gezien die via de kanalen die hij het liefst gebruikt, Twitter en toespraken waarbij hij zijn voorbereide tekst weggooit, voortdurend plannen en wensen de wereld inslingerde die vervolgens door zijn staf en zijn adviseurs toch moesten worden bijgesteld of afgeremd. En waarbij het lijkt alsof de belangrijkste Trump-fluisteraar inmiddels het ontbijtprogramma Fox & Friends is. Voor zover dat niet al een hele tijd zo was. Laten we beginnen met het meest recente onderwerp, Syrië. Vorige week riep de president tijdens een toespraak in Ohio dat hij helemaal klaar was met Syrië. Dat de troepen zo snel mogelijk naar huis moesten komen. Op dit moment lijkt hij juist, het moment waarop wij spreken, maandag tussen de middag, opnieuw een raketaanval te overwegen. Na die gruwelijke gifgasaanval van gisteren, na alle waarschijnlijkheid door het Assad-regime. Wat gebeurt er precies?
Ja, en dat is in lijn met eigenlijk de vorige keer dat het gebeurde. Was vorig jaar 2017, toen hij natuurlijk die kruisraketten afschoot op doelen van Assad.
Ja.
En daarmee ook radicaal brak met het beleid dat hij in ieder geval voorstond. En dat hij de hele tijd propageerde. Namelijk, wij hebben daar niets te zoeken. Assad is een realiteit geworden, laat hem zitten. Laat Russen het verder maar oplossen. Wij hebben daar niets meer te zoeken. En dat was natuurlijk weer de Trump van de campagne.
Ja.
Die natuurlijk isolationistisch was. En zei van luister, wij hebben onze eigen problemen. Wij gaan niet ver weg in Syrië onze problemen opzoeken.
En dat was de Trump van vorige week. Toen hij zei, we gaan daar weg. Laat anderen nu verder het probleem maar oplossen. Ja.
Ja, maar ja, dat was vorig jaar exact hetzelfde. Op het moment dat zo'n aankondiging komt. Vorig jaar was het Sean Spicer die het zei. Nu is het Trump zelf die het zegt. Is er meteen een reactie van de Syrische regering? Zo lijkt het in ieder geval. Zij zijn de hoofdverdachte van deze gifgas of chloorgas of aanval. We weten nog niet precies wat het was natuurlijk in Ghouta bij Damascus. Dus er komt meteen een reactie van. En dat betekent, buitenlandse politiek, zeker als je omgaat met een dictator als Assad. Buitenlandse politiek is nooit zonder consequenties. Als je een uitspraak doet, leidt dat tot reacties. Assad voelt zich misschien ook gesterkt en denkt, Amerika is al op de weg naar de uitgang. Ik kan doen en laten wat ik wil.
Ja.
Dus dingen zijn nooit zonder consequentie in Syrië. En sowieso in buitenlandse politiek. Nou, dat is wel de eerste les, denk ik.
Ja.
En inderdaad, Trump wil iets doen. Wil duidelijk reageren. Dat laat hij ook op zijn Twitter-account merken.
Assad is een animal inmiddels, hè? Ja.
Ja, exact. Ja, en dat heeft hij vorig jaar ook gezegd na een vermeende gifgasaanval waarop hij ook reageerde. Destijds schreven veel Amerikaanse kranten uit de entourage van Trump hoezeer hij ook geraakt was door de beelden van dode kinderen, et cetera.
Ja.
Het laat eens te meer zien dat het moeilijk is natuurlijk om echt een lijn erin te zien. De lijn zou kunnen zijn dat je het nooit weet.
Ja. Ja, dat is ook een lijn. En er speelt nog iets doorheen, denk ik. En dan komen we ook op wat er nog meer gebeurd is de afgelopen twee weken. Ik noemde net Fox & Friends, hè, dat ontbijtprogramma dat Trump altijd bekijkt. En dat hem zeker recent heel vaak inspireert tot tweets en plannen. Nadat hij vorige week had opgeroepen om die troepen uit Syrië weg te halen, werd hij in dat programma teruggefloten. Hè? Althans, doorgaans zijn ze het erg met de president eens en denken ze heel erg met hem mee. En nu zeiden ze daar meteen, nou dat zou een heel slecht idee zijn, meneer de president. Nog even afgezien van het feit dat ook de baas van Central Command van het Pentagon zei, dat moesten we maar niet doen. Denk je dat dat Trump daar dan inderdaad ook door beïnvloed is? Dat ze bij Fox & Friends zeggen, nou, in Syrië moeten we nog maar een tijdje blijven, anders komt IS terug.
Ja, het is natuurlijk geen geheim dat de president elke dag naar Fox & Friends kijkt. En aan zijn Twittergedrag is te zien dat hij ook voortdurend reageert op wat er in Fox & Friends gebeurt. Ja. Televisiekijkgedrag van de president is natuurlijk al langer bekend. Maar de invloed van met name Fox & Friends, toch een wat lichter ochtendprogramma waarin over politiek wordt gepraat, maar op een heel beetje op conversatietoon zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Het graaft niet al te diep. En het is vooral duidelijk dat deze mensen die daar op die bank zitten elke dag, die drie mensen, weten dat ze één belangrijke kijker hebben, namelijk de president zelf. Dat programma is natuurlijk buitengewoon invloedrijk aan het worden. Waar zij ook maar aandacht aan besteden, welke theorie ze ook maar ontvouwen, het leidt altijd meteen tot reactie bij de president. Dat betekent dat in de democratie die Amerika nu is geworden, dat een paar mediafiguren buitengewoon invloedrijk zijn en in feite de rol van Witte Huisadviseur spelen. Ja. Maar dan van als een soort buitenboordmotor. Overigens over adviseurs gesproken, we moeten niet vergeten dat ook John Bolton net is begonnen als nationale veiligheidsadviseur.
Precies.
Ik zie ook wel een klein beetje de hand van Bolton in deze ommezwaai.
Vandaag begint hij officieel, hè? Ja.
Ja, precies. Ja, maar hij loopt dan natuurlijk al veel langer de deur plat. Qua temperament lijkt Trump behoorlijk van hem gecharmeerd. Maar als het gaat om meer beleidsinhoudelijk, waar staat John Bolton nou eigenlijk? Dan is het natuurlijk een echte conservatief. Iemand die al jarenlang zijn stempel drukt op de Republikeinse Partij en op met name de interventionisten in die partij. Ja. Dus dat betekent ook natuurlijk dat Trump onder een andere invloed komt te staan dan tot nu toe.
Ja, ja. Nou ja, dat zou dan die laatste dagen ook meegespeeld kunnen hebben bij Syrië. Misschien ook wel inderdaad alleen maar weer een emotionele reactie op het zien van gruwelfoto's van kinderen met schuim op hun mond. Wie zal het zeggen en wie zal er zeggen wat er gebeurt? Wat we wel weten is wat er de afgelopen twee weken gebeurde. En dat was ook helemaal in lijn met die rol van Fox & Friends. De laatste keer dat wij elkaar spraken, hebben we het gehad over die enorme budgetdeal die Trump met een knijper op zijn neus had ondertekend. Compromis tussen Republikeinen en Democraten. Heel grote uitgaven, maar geen geld voor zijn grensmuur. Ook daarvoor werd hij, in ieder geval via Fox & Friends, heel hard bekritiseerd. Hè, door mensen als Ann Coulter, we hadden het over.
Ja.
Vervolgens laat Fox op eerste paasdag beelden zien van mensen in Mexico, migranten die volgens hun op weg zijn naar de Amerikaanse grens, wat niet waar was. En daar is Trump en die zegt, we sturen het leger naar de grens. Dat is toch gewoon wat er gebeurde. Hij ziet die beelden.
Ja.
Fox zegt, deze mensen marcheren nu naar onze grens. Hij weet dat hij een week lang bekritiseerd is omdat hij zijn migratiebeloftes niet nakomt. En vervolgens zegt hij, we gaan het leger op ze afsturen.
Nou ja, dat is een goed voorbeeld in de zin om te zien hoe wederkerig dit is. En ook de macht, hoe groot de macht van Fox is. We hebben natuurlijk altijd gedacht, de macht van Fox is groot omdat zij kiezers beïnvloeden en omdat zij kijkers beïnvloeden. Het verschil nu is dat ze niet zozeer de kiezers daar heel erg een stempel op drukken, maar vooral ook op de president van de Verenigde Staten zelf. Dus daar zit de werkelijke macht van Fox, blijkt nu wel. Je kan keer op keer kan je aanwijzen, er zit meestal een half uurtje tussen, soms neemt hij de programma's op twittert hij op wat vreemde tijdstippen zoals gisteren over het programma van Jesse Waters, opeens uren later. Iedere keer weer blijkt dat hij kijkt naar Fox, zijn Twitter-account, de mensen die hij volgt op Twitter, dat zijn er 45 geloof ik, zijn over het algemeen ook Fox-anchors. Dat zijn de mensen die op dit moment de stem van Trump van het Witte Huis bepalen. En dat betekent dus ook, in dit geval van immigratie, dat als zij beslissen er aandacht aan te besteden, dat dus ook betekent dat Amerika in de persoon van Trump, maar het hele Amerikaanse beleid op dat gebied verandert.
Ja.
In mijn ogen is dat echt een unieke situatie in de Amerikaanse geschiedenis. Ik kan me niet herinneren dat één medium ooit zoveel macht en invloed heeft gehad als Fox News.
Nee.
En dat immigratie is natuurlijk interessant. Zeker omdat het een thema is dat zijn campagne natuurlijk in 2016 heel erg bepaalde. Daarna werd het een beetje stil rondom die muur natuurlijk, want er was helemaal geen geld voor. Hij begon zelf ook wat te draaien over dat onderwerp. Maar lijkt nu, ook nu, dat budget met grote tekorten, dat gaat vandaag in. Er komt nog een doorrekening van vandaag. En daaruit zal blijken dat het tekort met $1 biljoen zal doen toenemen. Dat is natuurlijk ook een heerlijk moment om weer even over immigratie te beginnen. Want dat is natuurlijk wel wat zijn kiezers willen horen.
Ja, nou ja, want dat is het beeld van de afgelopen 2 weken. Hè? Dat die budgetdeal, daar krijgt hij heel veel kritiek op. Aangevuurd door Fox. Gaat hij dan heel hard op de trommel slaan waar hij in de campagne met zoveel succes op geslagen heeft. Namelijk immigratie en handel. Want tegelijkertijd is de handelsoorlog met China behoorlijk geëscaleerd. Met een staf lijkt het inmiddels, want nou ja, goed, het beeld van het afgelopen half jaar was John Kelly, de generaal, is chef staf geworden. Die heeft de radicalinskies eruit gegooid, zoals Steve Bannon. Die heeft het boel een beetje onder controle. Die zorgt dat de president niet voortdurend door allerlei mensen beïnvloed wordt. Nu lijkt het alsof zijn staf weer dan met de tong op de schoenen achter hem aan moet hollen. Om bijvoorbeeld te zeggen, ja, het leger naar de grens, dat kan helemaal niet. Hij bedoelt de National Guard. Er zijn verhalen dat eigenlijk John Kelly inmiddels ook alweer in een parkeerbaan is gezet en nauwelijks meer greep op de zaak heeft.
Ja, klopt. En er zijn zelfs berichten van dat Trump lang heeft overwogen om helemaal geen stafchef te hebben. En het in feite zonder te doen. Hij denkt, ik ben zelf een betere stafchef dan wie dan ook. Hetzelfde geldt voor zijn hoogste communicatieadviseur, ook wel zonder kunnen. Zover is hij nog niet gegaan, maar wel zodat hij in feite handelt zonder op dit moment, zonder het stempel van John Kelly. Die lijkt meer en meer natuurlijk naar de zijkant gedirigeerd te zijn. En dat past natuurlijk wel in het beeld wat we al een paar maanden zien, maar dat Trump langzaam afstand heeft genomen van de meeste adviseurs. Het was natuurlijk een bonte verzameling mensen, een beetje uit de zakenwereld, familieleden. De beroemde generaals natuurlijk, waarvan wie Kelly er één was. Nee. En natuurlijk meer de nativisten of de identitaire, of hoe je ze wil noemen, à la Steve Bannon. Die natuurlijk ook een belangrijk stempel op Trump drukte. Nou, al die mensen zijn eigenlijk verdwenen. Die mensen zijn allemaal, of ze zijn echt weg, of hun macht is ingeperkt.
Ja.
En dat betekent dat de enige die we nog hebben, Trump zelf is.
Die televisie kijkt.
Die televisie kijkt en die dus ook nu naar hartelust kan improviseren. En dat is eigenlijk wat hij het liefste heeft. In die zin zou je kunnen zeggen.
Dat hij het eindelijk voor elkaar heeft in het Witte Huis.
Ja, en hij legt zelf ook wel dat verband met de iets betere peilingen. De meeste peilingen geven nu ietsje meer dan 40%. Nou, dat was 37, 38, dus het gaat ietsje beter. Wat hij zelf daarover zegt de hele tijd is, dat komt omdat ik nu kan doen wat mijn instincten me ingeven. En mijn instincten hebben altijd gelijk. Dus dit is niet iets wat tijdelijk is. Dit is iets wat we denk ik de komende maanden gaan blijven zien. Namelijk de tussen aanhalingstekens ontketende Trump. Maar in ieder geval de eigenzinnige Trump.
Nou ja, en wat je je kan afvragen. Ik had daar vanochtend in huiselijke kring een klein discussietje over. Mijn vrouw zei namelijk van, maar is Trump niet eigenlijk gewoon op het ogenblik behoorlijk succesvol? Dat wil zeggen, hij roept van alles en daar gaat iedereen op reageren. En dan wordt het weer een klein beetje teruggedraaid. Maar stapje voor stapje volgt hij op zijn eigen improviserende manier wel gewoon zijn agenda. Ik zei daartegen in van, nou, vertel me dan wat hij allemaal bereikt heeft. Want ik zie het niet zo erg. Hoe zie jij dat?
Nee. Ja, dat hangt er vanaf wat Trump wil. En daar ben ik eigenlijk nog steeds niet achter. Ik geloof dat hij... het is bijna... Even kijken, het is vandaag 9 april. Het is bijna 3 jaar geleden dat hij zijn kandidatuur aankondigde. En ik hoorde van de week nog iemand zeggen, ja, Trump is geen politicus. Hij komt van buiten. Maar dat kunnen we natuurlijk al lang niet meer staande houden. Hij is natuurlijk al lang een politicus. Zijn norm is al lang de norm in Washington geworden.
Ja, tegen wil en dank wellicht, maar hij is het wel, ja.
Ja, hij is al sinds juni 2015 natuurlijk het middelpunt van werkelijk iedere politieke ontwikkeling die we hebben meegemaakt hier. Hij is al lang niet meer de buitenstaander. Ik weet nog steeds niet echt wat Trump wil, behalve zijn eigen woede ventileren, afrekeningen af en toe ook hebben. Denk even aan die Amazon-rel met Jeff Bezos.
Ja.
Soms lijkt het erop dat hij privé rekeningen wil vereffenen. Maar voor de rest, kijk, zijn wat hij zegt over vrijhandel, wat hij zegt over immigratie. Dat is precies wat hij 3 jaar geleden ook zei.
Ja.
Er zijn natuurlijk inderdaad, vrijhandel, daar zijn inderdaad ontwikkelingen op te merken. En immigratie inmiddels ook. Dus je ziet wel dat hij daar begint te leveren, zou je kunnen zeggen. Aan wat
nou
hij
ja,
al 3 jaar
doet. Immigratie, ik bedoel, het aantal illegale immigranten wat Amerika binnenkomt is nog nooit zo laag geweest sinds 1971, las ik.
Ja, dat klopt. En overigens is die trend al jaren aan de gang, hoor. Het
ja,
is met als uitzondering 2014.
En
er is gewoon minder behoefte aan voor veel migranten om naar Amerika te komen. Er is ook sprake van een Trump-effect. Dus veel migranten uit Honduras, Mexico, Guatemala denken van, nou, de sfeer daar is zo vijandig, ik laat het even zitten. Maar goed, er is nu natuurlijk wel sprake van een kleine toename, want die is namelijk altijd in de lente en de vroege zomer. Gewoon omdat er meer behoefte is aan mensen in op boerderijen, in de bouw, et cetera. Die piek, het is een beetje, dat is een soort normale conjunctuur, zou je kunnen zeggen. Maar inderdaad, er is wel sprake van een afname. Die afname die onder Obama is ingezet, zeker na 2014, is doorgezet. Dat is waar. Tegelijkertijd, ja, je moet ook kijken hoe ligt het land erbij en wat is de staat van deze Unie. En dan kom je natuurlijk op een veel somberder conclusie. Inderdaad begint hij nu op zijn twee belangrijkste terreinen, migratie en buitenlandse handel, te leveren aan wat hij de belofte die hij altijd heeft gedaan. En tegelijkertijd daarbuiten is het natuurlijk, ja, een Witte Huis in chaos en een land ook in een humeur dat nog steeds niet goed is.
Nee, goed, maar
dus
maar
ik geef je vrouw in dat opzicht gelijk, ja.
Ja. En vanuit het perspectief van Trump, die altijd via chaos heeft geopereerd, is dat misschien helemaal geen nadeel. Maar laten we heel even die handel pakken, want ja, of dat zo succesvol gaat worden, dat moeten we nog maar afwachten. De eerste ronde, staal- en aluminiumtarieven aan de ene kant en pistachenoten en varkensvlees aan de andere kant, dat werd nog beschouwd als een soort voorzichtige schoten voor de boeg. Inmiddels bulderen de kanonnen volop en de Chinezen richten met name op Trump Heartland, op de soja verbouwende boeren in de Midwest. De grootste importeur van soja uit Amerika is China. Goed, moet allemaal nog blijken of het zover komt. Er wordt ook onderhandeld. Maar wat zie jij aan reacties? Ik hoorde bij de podcast van de New York Times, de onvolprezen Daily, hoorde ik een boer die op Trump had gezegd. En die zei, ja, dit gaat toch wel heel erg de verkeerde kant op. Ik heb toen op hem gestemd, maar ik dacht, ja, dat gaat hij natuurlijk nooit doen, die handelsoorlog met China. Hoe gevaarlijk is dit voor Trump? Wat hoor jij voor reacties?
Ja, en dat is dat oude debat wat maar niet ophoudt over, moet je Trump nou serieus nemen, maar niet letterlijk, zoals deze boer dus kennelijk deed, of letterlijk nemen, maar niet serieus. Dus moet je realiseren dat hij dus alles doet wat hij zegt, maar dat je hem als politicus niet serieus moet nemen. Daar is die discussie is nooit helemaal afgelopen. Ik denk dat veel mensen die op Trump stemmen zich inderdaad niet realiseren dat hij natuurlijk met zijn plannen niet per se de elites pakt in Washington of aan de kust, waar hij het altijd over had. Maar natuurlijk heel vaak gewoon de kiezers trof die nu juist op hem hadden gestemd. En veel grotere getalen dan ze ooit op een republikein hadden gestemd. Bijvoorbeeld Mitt Romney of John McCain in 2008 of 2012. Zeg maar de plekken waar Trump echt won.
Ja.
Zijn natuurlijk ook grotendeels de Midwest, de white working class. Hetzelfde geldt voor de staal- en aluminiumarbeiders natuurlijk in Pennsylvania of Ohio. Dus daar zit daar zit een verband tussen. Heel veel mensen. Ik reis zelf regelmatig naar Pennsylvania, naar een plek die heet Fulton County. Daar won Trump met 84% van de stemmen. Dus een daverende overwinning. Dat is nu ook bij uitstek een gebied dat dus heel kwetsbaar is voor dit soort handelsoorlogen. Kijk, die steden redden zich wel. Die zijn niet afhankelijk van de sojabonen of van de staalindustrie of iets dergelijks. Althans veel indirecter. Het is nog niet zo dat de Trump-kiezer hem meteen overal keihard laat vallen. Althans, dat blijkt niet uit peilingen. Ik denk dat ook de effect van deze handelsoorlogen, dat het heel langzaam binnendruppelt. Want het gaat duurt natuurlijk een tijd voordat we weten wat zo'n oorlog nou eigenlijk behelst. Hè? Dus een groot verzet zie je ook nog helemaal niet, hoor. Het is, maar goed, we moeten maar kijken hoe het over een paar maanden is. Maar op dit moment lijkt me dat nog niet. Het groot effect op dit moment is met name dat de beurskoersen instorten.
Ja. Daar heeft Trump, terwijl hij daar een tijdje lang bijna dagelijks over twitterde dat het zo goed ging, al heel lang dus ook niks meer over gezegd, hè?
Nee. Daar is het even stil over. Dat klopt, ja.
Maar goed, wat je net zei, dat effect, dat kan natuurlijk best. Nogmaals, we moeten zien hoe die handelsoorlog verder uitpakt. Er wordt onderhandeld. Maar het kan natuurlijk best in de richting van die midtermverkiezingen waar we het iedere keer over hebben in november, over Huis en Senaat. Kan dat effect zichtbaar worden? Dan komt er voor de Democraten een interessante vraag, volgens mij. Ik zag een analyse op een van de beste verkiezingswebsites van Amerika. 538 is dat. Die zei, ja, we hebben eens onderzocht wat het beeld nu eigenlijk is. De Democraten hebben best veel gewonnen sinds Trump gekozen is als president in tussentijdse verkiezingen. En dan lijkt het erop dat ze zich vooral zouden moeten richten op suburbia. Hè, op de hoger opgeleide republikeinen in de buitenwijken van de grote steden. Die toch een beetje genoeg hebben van Trump. Die ze dan los zouden kunnen weken. Het andere scenario is dat ze zich juist moeten gaan richten op die oude basis van de Democraten waar jij het net over had. Dus die industriearbeiders en misschien ook wel die boeren die van de Democraten naar Trump overgelopen zijn. Daar hebben ze een enorme analyse op losgelaten. De uitslag daarvan was, we weten het eigenlijk ook niet. Nee. Wat betekent dit voor de Democraten? Wat moeten ze doen? Allebei.
Nou, dat is natuurlijk wel, in zekere zin kun je, democraten zullen meteen zeggen dat is een luxe probleem. We doen het in al die tussentijdse verkiezingen sinds 1 februari 2017, doen we het fantastisch. Ze winnen natuurlijk de ene tussentijdse verkiezing voor, als er ergens een congreszetel vrijkomt of iets dergelijks, zijn er dan even tussentijdse verkiezingen ergens. Die verkiezingen doen ze op dit moment geweldig. Ook in gebieden waar ze tot nu toe zelden of nooit aanspraak op konden maken. Zoals dat hele rode district in Pennsylvania dat ze vorige maand opeens wonnen. Dus daar zit wel degelijk de ingrediënten voor een Democratic wave zitten er wel degelijk in. Maar dit is natuurlijk wel een fundamenteel probleem voor de Democraten. Want
het is een dilemma, want je kan niet met dezelfde argumenten.
Er zijn honderden districten.
En je kan niet met dezelfde argumenten allebei die groepen aanspreken. Je moet daar keuzes in
maken.
Nee,
dat gaat niet, precies. Nee. En je kan het gewoon financieel niet. Je kan niet. Ik las ergens dat ze nu in vrijwel alle districten in Texas mee willen gaan doen. Dat betekent dat je een campagneapparaat moet opbouwen. Je moet kandidaten vinden. Je moet primaries organiseren. Je moet spotjes maken. Dat kost miljoenen aan campagnegeld. Ook uit een soort euforie van we doen overal weer mee. Kunnen ze ook volkomen de verkeerde keuzes maken en in districten mee gaan doen. Eigenlijk de fout van 2016 herhalen toen ze opeens in Georgia en Arizona mee gingen doen. Hele republikeinse staten. Uit overmoed. Die hubris kan nu natuurlijk ook weer toeslaan. Want ze kunnen het helemaal misrekenen en al het geld in Texas weggooien. En vervolgens in Wisconsin of Michigan, waar ze veel meer kansen hebben, het volledig laten liggen. Daar gaat natuurlijk iets aan vooraf. Dat is namelijk de discussie voor wie zijn we er eigenlijk? En voor wie staat centraal in onze boodschap? Wordt dat het terugwinnen van de white working class? De fabrieksarbeider die natuurlijk lange tijd democratisch heeft gestemd. Omdat dat nu eenmaal de partij was die het opnam voor de arbeider. En niet voor de bazen, grof gezegd. Of worden wij de partij van de hoogopgeleide? Ja. En dan moet je dus veel meer naar suburbia gaan kijken. Ja. En die verkiezingen tot nu toe, dat was goed gedaan door 538. Die verkiezingen tot nu toe geven niet een heel duidelijk beeld. Het is niet zo dat ze overduidelijk winnen in Suburbia. Of dat ze overduidelijk de arbeiders zouden terugverdienen zijn. Dus daar zijn ze nog niet helemaal uit. En het is wel een goede. Het is denk ik wel slim voor de Democraten om sceptisch te blijven over die mega-overwinning die ze in november lijken te gaan halen. Want dat hoeft helemaal niet te gebeuren. Nee. Natuurlijk is Trump impopulair. En natuurlijk liggen de Republikeinen een beetje op apengapen. Maar dat betekent niet dat ze meteen zelf het antwoord hebben. Nee, dus nee. Dit is wel een soort van reality check, denk ik.
Ja, nou, ik heb wel een tip voor ze. Misschien kunnen ze een bedrijf inschakelen. Dat heet Cambridge Analytica. Die schijnt alles te weten van de Amerikaanse kiezer. Grapje. Morgen gaat het gebeuren, Guus. Morgen komt, we weten natuurlijk, hè, via dat bedrijf Cambridge Analytica zijn heel veel gegevens van Facebook-gebruikers terechtgekomen bij de Trump-campagne. Op een manier die volgens Zuckerberg, de baas van Facebook, zelf niet door de beugel kon. Valse voorwendselen enzovoort. Tot nu toe heeft hij daar nooit echt veel over willen zeggen. Een paar interviewtjes de afgelopen weken. Maar morgen daalt hij af van zijn Olympus in Silicon Valley. Voor zover dat niet een innerlijke tegenstrijdigheid is. En hij komt getuigen in het congres. Wat verwacht je daarvan tot slot?
Nou, dat wordt vuurwerk, omdat er is een ontzettende woede ontstaan onder Amerikanen over het gedrag van Facebook. En ook het toedekken van hun samenwerking met bedrijven als Cambridge Analytica. Daar gaan congresleden, want zo werken die hoorzittingen, die mogen dan allemaal eigenlijk een soort mini-ondervragingje doen, één voor één. En dat zijn meestal spervuren aan scherpe vragen en opmerkingen. Ja. Dus Zuckerberg zal zeker gaan zweten. Ja. En tegelijkertijd heeft natuurlijk hebben overigens beide partijen in het verleden enorm geprofiteerd van Facebook. En altijd gebruik gemaakt van dat zogeheten targeted sharing. Het oogsten, het harvesten van privégegevens van gebruikers en daarmee kiezers. Dus het wordt ook wel een interessante afrekening met zichzelf, denk ik. In heel veel opzichten staat de controle op Facebook op het verkiezingsproces nog in de kinderschoenen. En dit is misschien een stap waarin we in ieder geval ietsje kritischer gaan kijken naar hoe wordt deze democratie beïnvloed door een conglomeraat als Facebook. Ja. En wat betekent dat voor het democratisch proces in Amerika? Dus ik kijk er in die zin ook wel heel erg naar uit van in hoeverre leidt het ook tot zelfkritiek.
Ja, spannend. Moet het hierbij laten. We hebben het niet over Robert Mueller gehad en ook niet over Stormy Daniels. En daar is niet heel veel gebeurd de afgelopen twee weken.
Nee, ja, over Mueller wel natuurlijk. Het lijkt erop dat hij Trump wil gaan horen als person of interest. Niet meteen als verdachte of iets dergelijks, maar... Maar toch, die komt wel steeds dichterbij. Tegelijkertijd wordt er steeds meer gespeculeerd dat er nu toch wel eindelijk een keer een rapport of iets dergelijks gaat komen. Met name over de obstruction of justice kant, zeg maar. In hoeverre heeft Trump of zijn regering tegengewerkt dat dit onderzoek plaatsvond. Daar is natuurlijk wel het een en ander, er zal de komende tijd het een en ander over duidelijk worden. Maar ja, dat blijft doorgaan en dat blijft spannend. Maar dat kunnen we elke week wel zeggen.
We pakken de draad weer op over twee weken. Dankjewel, Guus.
Zo is dat. Dank je.